Ik denk ook dat dit beroep ook een beetje een hondachtig type trekt. Hè? Niet een kat. Niet een reflectieve kat, ja. Maar een hond die graag achter stokken aanrent. Dus zolang er maar stokken worden gegooid, rennen wij er wel achteraan. Hè? Dus er wordt iets afgekeurd. Je zit in je auto of je op fiets terug naar huis. Je vloekt wat. En je bent op kantoor. En je hebt alweer de geest te pakken. En je denkt, hé, maar als we het zo doen...
In creatieve beroepen zoals die van reclamemakers en vormgevers gaan heel veel voorstellen die gepresenteerd worden niet door. Terwijl talentvolle, slimme mensen ziel en zaligheid erin steken, verdwijnen briljante ideeën op de plank. Om al dat mooie werk niet voor niets te laten zijn geweest, is er nu de plank. Een podcast waarin telkens één creatieve maker zijn of haar beste afgeschoten idee nog één keer mag presenteren. Zo wordt er voor de laatste keer recht gedaan aan dat ene briljante idee en de bedenker.
Daar zijn we weer met een plank en ik ben Niek IJsbouts, medeoprichter van creatief bureau Igita. En ook ik heb voorgenomen dit jaar weer zo weinig mogelijk op de plank te laten liggen. En vandaag zit ik hier met een man waarvan je je afvraagt of hij überhaupt ooit wel iets op die plank heeft moeten laten liggen. Want hij heeft al behoorlijk wat bereikt in zijn loopbaan als reclameman. David Snellenberg, welkom.
Dankjewel.
Ooit bij FAV begonnen als copywriter. Ben je daar begonnen of zat daarvoor nog iets?
Ja, ben ik begonnen, ja.
Ja, daar je weg ook gevonden als creatief directeur en later partner. En nadat FAV ingelijfd werd door BBDO. Een poos gefreelanced om vervolgens jezelf en misschien wel het vak opnieuw uit te vinden met je eigen bureau Dawn. Dat 2 jaar geleden opging in Springbok. Waar je nu executive creative director bent. Je bent voorzitter geweest van Adisin, gelauwerd, geëerd. Je hebt de reclameboeken vaak gehaald. En je hebt een eigen reclameboek uitgebracht. Think like an ad man, don't act like one. Maar je bent volgens mij vooral nog steeds die reclamegek die goede verhalen aan het publiek wil vertellen. Toch?
Ja, ik hoop het.
Kan ik iets corrigeren aan deze intro?
Het is een... Nee, het is een vogelvlucht over 25 jaar werkzaam. Bestaan.
In 20 seconden.
Ja, zo boep.
Ik, trouwens, een snelle check leerde mij dat jouw boek nog niet op Marktplaats staat. Oh, nu kan dat 2 dingen betekenen. Of het is gewoon te weinig verkocht en niemand biedt het nog aan. Of iedereen wil hem natuurlijk gewoon behouden.
Laten we uitgaan van het laatste.
Precies, ja. Wanneer had je dat uitgebracht? Dat
is... Een jaar geleden. Dat is eigenlijk een reeks, hè. Think like a lawyer, don't act like one.
Ja.
En er zijn 7 designers, hebben er eentje geschreven en een ontwerper. En toen werd aan mij de vraag gesteld of ik er ook eentje wilde schrijven. En dat is eigenlijk heel erg leuk om te doen. Mm. Omdat de bedoeling was, hoe leg je ons werk uit aan iemand die er niks van begrijpt. Zonder vaktaal of vakjargon of voorbeelden.
Ja.
En dat is een boekje geworden. En het leuke is vooral het schrijven ervan. En of het verkoopt, boeit mij eigenlijk niet zoveel.
Nee.
Want het was meer de intentie dan of het nou goed verkoopt. Maar het loopt wel hoor.
Stak je er zelf ook nog wat van op door het op te schrijven?
Nou ja, dat is natuurlijk het voordeel van schrijven. Jij bent zelf ook copywriter. En schrijven is wat mij betreft gewoon helder denken. Dus jouw brein en mijn brein en de meeste breinen zijn chaotisch en rommelig en associatief. En door het op te schrijven word je gedwongen er ABC van te maken. Dus het is, ik vind schrijven ook heel vaak, ook als je een concept schrijft of je bureau schrijft of een boekje schrijft of een analyse, heel verhelderend. Dat je denkt, oh wacht, zo kijk ik ernaar. Of zo kunnen we ernaar kijken. Of hey, dit is logica. Dus als je een boekje schrijft, ik raad iedereen aan om te schrijven als je iets moet leiden. Obama zei het zelfs, hè, elke leider moet in principe kunnen schrijven.
Ja.
Omdat je daarmee je gedachten ordent en het daarmee ook communicabel of overdraagbaar maakt.
Zou Trump kunnen schrijven?
Ja, dat is een goede vraag. Denk het niet. Denk niet. Ik denk dat hij uit zijn heup schiet.
Ja. Ja. De eerste 3 letters zijn goed. 4 letters. Ja. Hij schreeuwt. Hij schrijft niet. Ja.
Ja.
Ja. En het is een manier om je gedachten te ordenen natuurlijk. En ze overdraagbaar te maken op een groep of op een andere persoon.
Of dus aan jezelf.
Ja. Ja.
He, schrijf je eigen geschiedenis maar op. Of je eigen gevoel. Of je eigen dag.
Ja.
Of je eigen droom. Van hoe je leven ziet.
Mm-hmm.
Of hoe je relatie met je kind is. Of wat dan ook. Dan kom je er heel snel achter. Oh wacht, ik kan dit niet uitleggen. Dus ik weet eigenlijk niet wat ik aan het doen ben.
Ja.
Maar en als ik het dan probeer om te omschrijven. Dan krijg ik opeens heel veel zin in van. Hé, wat grappig. Ik heb een hele logische gedachte hierover.
Ja.
En dit voelt heel goed. En dat, nou, dat die spanning tussen denken, schrijven en voelen.
Ja.
Dat vind ik een heel interessant particulier, maar wel een interessant ding.
Ja, en een onwijs waardevol bezit dat wij dat als mensen natuurlijk kunnen.
Ja, we hebben natuurlijk een...
Ja. Ja, en het is ook wat ik vaak tegen jonge copywriters of jonge creatieven ook zeg of constateer. Ze denken dat het copywriten of het schrijven om de perfecte zin gaat.
Ja.
Het gaat juist niet om die hele perfecte zin, want de schoonheid zit hem vaak in helemaal perfecte zinnen.
Ja, want ChatGPT maakt betere, perfectere zinnen dan wij misschien.
Ja, maar ook hele lelijke zinnen daardoor. Ja, ja, precies. En nu gaan we al snel uitweiden, maar dat zie je dus ook als je dus nu e-mails krijgt of sollicitatiebrieven, de motivatieletters die daarbij zitten, motivatiebrieven, je ziet, herkent ze gewoon als ze uit ChatGPT komen.
Ja.
Er zitten buzzwords in die helemaal niet menselijk zijn. En ik zie liever dan een kort kattenbelletje dan perfect geschreven.
Ja.
Ik had het in die intro over die reclamegek die je nog steeds gewoon graag verhalen wil vertellen. Mm-hmm. Is dat ook hoe je jezelf ziet of zie je dit anders?
Ja, dat is ook altijd... Ik weet niet of ik nu iedereen parafraseer, maar ik heb altijd het idee gehad dat ik een buitenbeentje ben. Dus ik ben niet een reclamefreak. Ik hou wel van verhalen vertellen en ik hou van ondernemers en ik hou van impact. En ik vind creativiteit, business en purpose, zeg maar even, hele interessante velden.
Ja.
En ik denk dat wij als beroepsgroep op ons best bijdragen aan een wereld die beter is voor alle drie. Hè? Voor de mensen, voor winst en voor de wereld aan zich.
Mm-hmm.
En dat is een heel interessant terrein, omdat je daarmee niet alleen met logica komt, maar ook met associatief denken of met gevoel. En reclame of marketing of communicatie of in die hoek is één van de middelen daarvoor.
Ja.
Omdat het de makkelijkste methode is om mensen te bereiken, omdat organisaties en mensen in principe geen relatie hebben, maar in de openbare ruimte via goed vertelde verhalen elkaar kunnen vinden.
Mm-hmm.
Of gedeelde verhalen.
Mm-hmm.
Nou, en dat is een kunst. En dat is geen wetenschap.
Mm-hmm.
En daarom zit ik in dit vak.
Ja. En dat heb je, denk ik, als ik terugkijk, met Don tot uiting gebracht.
Mm-hmm.
Wanneer kwam je erachter dat je die richting op wou? Of zat dat altijd er al in, ook in je tijd bij FNV BBDO?
Nou, dat was eigenlijk een heel simpel voorval. Er was BBDO, deed een pitch voor Gillette. Scheerspulletjes. En ik moest die pitch begeleiden vanuit Nederland. Dus dat deden we internationaal. Dus voordat ik het vliegtuig instapte om vanuit Nederland aan te zitten in het internationale team, vertelde een vriend van me die bij Greenpeace werkte dat Gillette, waar ik dus op ging pitchen, door al die rubberen randjes die ze dingen een behoorlijke rol hadden in de ontbossing in het Amazonegebied. En ik bracht dat, toen we met elkaar zaten, met al die landen bij elkaar, bracht ik dat te berden. Ik zei van, reclame is een vertaalslag van datgene wat een producent wil vertellen in datgene wat een consument wil horen. Dus moeten wij niet rekening houden met dit soort verschijnselen, want er gaat gedoe overkomen. En toen zei een accountman tegen me van dat dit totally the wrong arena was om hierover te praten, want dat is niet onze taak.
Jouw BBDO-accountman.
Ja.
Ja.
En dat was even later een reden voor mij om weg te gaan. Dan dacht ik van kijk, ieder mens heeft een talent en die kun je overal voor inzetten. We zijn hier maar heel kort. Hè? Dus waarom niet inzetten voor iets waar je zelf in gelooft?
Ja.
Nou, dat betekende dat ik meteen ongeschikt was voor dat hele grote bureau. En Don begon ietsje later, na wat freelance en omzwervingen. Don begon omdat ik dacht van, hey, ik wil me daar wel mee bezighouden.
Ja.
Ik heb daar wel behoefte aan om daar iets over te zeggen. En ik wil ook eigenlijk mijn klanten uit kunnen kiezen. En ik denk dat consumenten ander gedrag gaan vertonen. Of zouden moeten gaan vertonen. Of misschien kan ik daar een rol in spelen.
Mm-hmm.
Nou, dat was eigenlijk het begin van het bureau. En in die tijd, 12, 13 jaar geleden, was dat nieuw. Nu is het eigenlijk best wel common sense. En ze dachten ook dat wij radicaal links waren, maar dat waren we helemaal niet. Maar het was gewoon een opvatting van, hallo, er zit nog iemand aan tafel en dat is namelijk de samenleving. Of moeder aarde, die telt ook mee.
Ja.
Nou, dat principe hebben we uitgevoerd eigenlijk.
Ja, ik denk het mooie is daardoor, en dat zal misschien niet in het eerste jaar van Dawn geweest zijn, maar dat je dan vervolgens ook opdrachtgevers aantrekt die het van nature misschien nog niet zijn, maar waar je dus wel dat verhaal wat je bij Gillette had willen zeggen,
ja,
heel goed had, of op dat moment goed kon zeggen en ja, waar ze ook in meegingen, want ze kozen al voor jullie.
Misschien. Ja, dus...
Waren die erbij, die klanten? Die...
Nou, kijk, er kwamen klanten bewust op ons af, hè, zoals de Triodos Bank, zeg maar even. Maar er waren ook klanten. Kijk, wij moesten ook om te overleven ons niet zo heel erg vastzetten. Dus we zetten de deur wijd open. Ook voor merken en klanten en organisaties die in principe nog niet daar waren, maar daar een behoefte aan hadden. Het gevoel hadden van, hey, er zit meer in een merk dan alleen maar het vergroten van transacties. Hè? Of het, en dus kregen we ook andere organisaties binnen.
Ja. Ik kan me voorstellen, familie Swinkels van Bavaria zullen nog niet dat hoog in hun vaandel op dat moment hebben staan.
Ja, maar goed, kijk, als je nadenkt over wat bijvoorbeeld een discussie over purpose. Mensen denken dat het gaat over groen en goed doen, maar... Purpose is eigenlijk niks anders dan het doel van een onderneming.
Ja.
Hè, en het mooie van...
Het kan een groen doel zijn.
Het kan een groen doel zijn, maar het mooie van Swinkels, bijvoorbeeld van Bavaria, is dat een familiebedrijf. En dat is heel iets anders dan Heineken, wat een beursgenoteerde onderneming is. Dus de mensen met wie je aan tafel zit bij Bavaria, bij Swinkels, dat zijn de Swinkels, hè? Dus de familie. En die hebben eigenlijk maar één missie en dat is de onderneming voortzetten voor de toekomstige generaties.
Ja. Maar daar zit ook weer een mooie link met natuur natuurlijk.
Ja, dus die moeten die onderneming in stand houden. Die moeten niet alle waarden eruit onttrekken op enig moment. Dus dat is een hele andere doel, een heel ander bedrijf, organisaties dan anderen. Dus wat mij betreft is dat ook een purpose, hè? Mm-hmm. Of een goal, of een doel. Dat hoeft niet per se aanleven te zijn. We gaan de wereld redden met commercie.
Ja.
Wat ook wel best wel een contradictio in terminis is.
Ja. Wanneer wist je dat er zoiets bestond als de reclamewereld?
Nou, dat wist ik al heel snel. Want mijn delen van mijn familie zaten in... mijn vader was ontwerper. Mijn oom was grafisch ontwerper. Ja. Mijn stiefvader was hoogleraar massacommunicatie. Dus ik was er wel mee opgegroeid.
Ja.
Maar ik ging naar de academie om ontwerper te worden. Maar ik vond datgene wat daarvoor zat hartstikke leuk.
Het idee.
Het idee bedenken. Ja. En nou, dan kom je eigenlijk automatisch, word je al deze business opgestuurd. Mm-hmm. Die ideeënkant.
Ja, zeker als je in je familie al zit, dat je er blijkbaar je brood mee kan verdienen.
Ja.
Snap ik. En wat vond je dan zo leuk aan dat stapje daarvoor, het idee bedenken?
Nou ja, dat is natuurlijk gewoon het witte vel. Dat alles nog mogelijk is. Het maken van een idee of het maken van een plan of de worsteling daarop. Mm-hmm. De juiste strategie bedenken. Proberen dat te verwoorden. En dan het leukste, het moment dat je denkt, we hebben hem.
Ja.
Ik heb hem of we hebben hem. Of ja. Ik zag dat iemand anders hem heeft en ik heb het. We met elkaar hebben het grote idee. We hebben iets wat iedereen voelt.
Ja.
En dat is meestal, dat zal je zelf ook al herkennen, niet alleen een moment, een cognitief moment, maar ook bijna een fysiek moment.
Ik
krijg kippenvel.
Ja, ik heb het wel eens vergeleken met een klein orgasme.
Ja, klein orgasme. Ja, of je wordt verliefd, je voelt ballen in je buik.
Ja.
Je denkt van, ja, dit is het. Ja. Dit is hem.
Ik kan ook soms nog wel jaloers worden. Dat iemand anders het heeft gevonden.
Ja.
En dit kan ook, nou, bij collega's heb ik dat minder. Maar, want dan kun je er samen nog wel voor worden. Maar het is zeker. Ja.
Ik vind het ook heel grappig. Soms heb ik het ook wel eens als ik met een klant aan het praten ben. Dat een klant iets zegt en hij of zij niet doorheeft dat hem is. Weet je, en daarom is het zo. Daarom is het bij uitstek een vak niet voor beta's, maar voor alfa's. Voor mensen die graag communiceren, hè? Voor mensen die graag praten, mensen die graag elkaar in de ogen aankijken, mensen die graag tijd met elkaar met elkaar spenderen.
Ja.
Om te zoeken, te graven naar dat ene dingetje. En vaak is dat toch vaak een idee of een zinnetje.
Ja.
Waardoor je denkt, ja, dit is hem.
Ja, precies. Ja.
En als je dat ding hebt, ja, dat gevoel, dat euforietje.
Ja, hè? Klopt.
Als je daar 3 per maand van hebt.
Ja.
Dan heb je een heel leuk werkend leven. En als je er ook nog een rekening voor kan sturen, dan is het natuurlijk helemaal...
Zeker. En het vervolgens kunt uitbouwen en het craften met een heel team van mensen. Ja. En met goede makers. Ja. Dat is dan weer een andere kunst van het vak.
Ja, de executie.
Ja, precies. We hebben het vandaag over de plank en alles wat erop is blijven liggen. Dus dat gaat over ideeën die het net niet gered hebben om tal van redenen. Voor de mensen die je boek nog niet gelezen hebben, misschien een klein voorproefje. Maar wat zet jij in om opdrachtgevers te overtuigen?
Ja, dat zijn natuurlijk een aantal dingen. Het is ten eerste is brieven, is goed luisteren. Live met je klant. Ja, dus dat je een goede understanding hebt van waar we het over hebben. Veel vragen stellen. Ik heb ook heel vaak een advies. Ga even alleen naar een klant. Neem niet je hele bubs mee, maar probeer even een koffietje te drinken. Alleen met degene die aan het touwtje zit om te zeggen, begrijpen we elkaar goed en wat nou dit? En dat je even een soort privé moment hebt.
Dus eigenlijk zeg je dat dat al het begin is van ze te overtuigen van uiteindelijk wat je gaat presteren.
Ja. Kijk, want we maken natuurlijk niet iets voor onszelf. We maken iets voor deze mensen. En deze mensen werken voor het merk. Mm. En de grote vraag is, wat ik mezelf altijd afvraag, werk ik voor het merk of werk ik voor de mensen? Soms werk je voor het merk, maar soms werk je ook voor de mensen die bij dat merk werken en een opvatting hebben waar het heen moet.
Dat vind ik mooi. Dat merk je dus aan het type mensen?
Ja. Ja, dus er zijn hele sturende mensen, hele sturende CMO's.
Ja.
En je hebt ook een mensen die meer ten dienste staan van het merk. Nou, dat moet je even ondervinden, want anders dat betekent gewoon, is je koerslijn het merk of is het koerslijn de mens achter het merk? Ja. Dat je weet wat je aan het doen bent. En dan denk ik dat je als je op je best bent, dat je een strategie hebt en een idee die zich eigenlijk makkelijk laat vertellen.
Ja.
Dus het beste is natuurlijk dat je voor een groep mensen staat en het gewoon vertelt. En nog niet meteen een slideshow laat zien.
Ja.
Want dat is natuurlijk, daar zijn we natuurlijk aan gewend. Want we kunnen, zeker de laatste tijd met Midjourney en al die dingen, we kunnen natuurlijk waanzinnige plaatjes maken. Maar die verdoezelen vaak het idee.
Ja.
Hè, dus eigenlijk is gewoon het eerste van, ben ik in staat om een idee uit te leggen aan iemand? Zodat iemand, als hij straks in de auto of op de fiets zit, terug naar zijn werk of zijn huis en iemand belt, dat idee kan uitleggen.
Ik ben benieuwd, David. Welke idee heb jij na al die jaren op de plank liggen?
Het laatste wat ik kon bedenken was, we hebben een klant, dat heet Brand New Day. Dit is een pensioenverzekeraar.
Ja.
En die hebben een campagne gemaakt met Sander Schimmelpennink. En ons werd gevraagd om de opvolger daarvoor te bedenken. En die groep die we moesten aanspreken zijn eigenlijk mensen van 30 tot zeg maar 25, 30 tot 45. Die zich bezighouden met op die grens zitten van hoe ga ik dat laten regelen. Mm-hmm. En toen hebben we eigenlijk een soort tweet bedacht. En dat was de jeugd van tegenwoordig gaat met pensioen. De jeugd gaat met pensioen. Een soort nieuwshack.
Inspelend op de groep.
Ja.
Ja.
Okay. Dus toen hebben wij een hele campagne bedacht rondom de jeugd van tegenwoordig. Nou, dat was in zijn geheel een soort van schot in de roos.
Yeah.
Brand New Day voelde dat. Wij voelden dat. De campagne rolde automatisch uit van radiocommercials tot online activaties, tot een campagne op televisie, tot een PR-activatie, enzovoort, enzovoort, enzovoort. De jeugd zag dat ook zitten. Is op het laatste moment afgeketst, om allerlei redenen. Hè, dus die,
kun je er een noemen?
Nou, dat gaat vaak over geld.
Aha.
En dat gaat vaak over communicatie tussen ons en
management van
en management enzovoort. En het gaat ook over timing. Dus 5 voor 12 hebben we met elkaar besloten van alle hoeken om dit plan niet te doen. Nou, kan gebeuren. Maar dan zie je, dan begin je dus weer opnieuw. Hè? Dan ga je dus terug naar de tekentafel. Komt ook een goede campagne uit. Maar er zijn weinig campagne waarvan je denkt van, hey, dit ga ik me in één regel kan ik dit uitleggen.
Ja. Ja. Hoe reageerde de klant uiteindelijk dat het niet doorging?
Nou, die was net zo...
Verbaasd.
Ja, die was net zo... die was eigenlijk... We zaten aan dezelfde kant.
Mm-hmm. Ja.
En op een gegeven moment besluit je met z'n allen... van, hey, dit gaat niet werken, we komen niet bij elkaar. Dat is dan voor iedereen spijtig. Maar dan blijft je strategie overeind staan. Alleen je moet een nieuw idee bedenken.
Ja.
En je hebt het nu over, wat is nou... Kijk, een strategie is natuurlijk... Dat is eigenlijk de basis van ons vak.
Ja.
Hè? Dus ik zie de laatste tijd best wel mooie campagnes, maar weinig hele goede strategieën.
Ja.
Goede creatieve strategieën van hoe disrupt je nou en hoe raak je mensen nou? En wat is nou de kern van je merk? En wat is nou het basisinzicht waarop mensen acteren of juist afhaken?
Mm-hmm.
Nou, en dat vertaal je naar een idee, creatief idee.
Ja.
Dat idee, de jeugd van tegenwoordig, gaat met pensioen, was spot on. Het was de doelgroep. We zijn ermee groot geworden. De mensen die daar vroeger op... die daar ja. vroeger... En nog steeds naartoe gaan. Die zijn inmiddels zelf... volwassen geworden.
Precies. Hebben hun huis op orde. Hebben kinderen. Maar moeten dus nu over
pensioen. Ja, moeten nu over andere dingen nadenken. Dus dat was echt zo'n spot-on zo'n ding. Zo, ook omdat pensioen een zaadtonend woord is.
Ja.
Mensen willen er niet aan. Mensen weten dat ze het moeten doen. Maar willen niet.
Ja.
Dus dat was dan een spot-on ding. Die moet je dan op de plank zetten.
Ja, maar ik heb de campagne gezien, denk ik, vorige week. Mm-hmm. Dus vorige week volgens mij live gegaan. De regel is volgens mij gebleven. Of in ieder geval, ik ga met pensioen, is het nu. En je ziet jonge mensen.
Ja, de nieuwe pensionado's.
Oh, dat is het geworden, ja. Nee, want ik zat te denken, de jeugd gaat met pensioen. Dat is, dat idee staat eigenlijk nog steeds.
Ja.
Behalve dat je nu niet met de jeugd doet. Maar je ziet gewoon jonge mensen in diezelfde leeftijd die ook zeggen, ik ga met pensioen.
Ja.
Is het daardoor misschien nog niet veel sterker geworden? Omdat meer mensen zich erin kunnen verplaatsen.
Zou kunnen, hè? Ja, er is nu een campagne gekomen, er zit Eus in en er zitten alle andere min of meer bekendere figuren in die hun eigen verhaal hebben. Dus het is een televisiecampagne en een contentlaag en een podcastlaag en enzovoort, enzovoort. Waar we heel technisch allerlei mensen in verschillende stadia en in verschillende beroepsgroepen proberen te vangen voor het idee dat ze iets extra's kunnen doen. Hè? Of je nou ZZP'er bent of ondernemer.
Ja.
Of bij een groot bedrijf werkt, of nou, welke vorm je ook kiest.
Ja.
Dus dat zo'n campagne zit dan heel technisch in elkaar. Hè? Wel met heel veel creatie, dat we proberen op elke groep proberen we een persona te vinden die dit idee vertegenwoordigt. En die kunnen we dan in die hele funnel gaan raken.
Ja, precies.
Maar dan zie je al...
Je hebt nu zelf ook al heel veel zaaddonende begrippen, hoor. Dus,
klopt.
Funnel?
Maar, ja. Ja, maar nu zie je ook wat een deel van ons vak
geworden is. Ja.
Geworden is, hè?
Ja, zeker. Ja.
Want dit is ook best, ondanks dat je het staat door noemen, het zijn ook best relevante begrippen voor onze klanten. Zijn het hele relevante begrippen.
Ja, absoluut. En het gesprek daarover gaat ook veel makkelijker op het moment dat je ze al hebt overtuigd van het idee.
Ja,
klopt dan. Ik wil niet zeggen, dan wordt het een invuloefening, maar als het een goed, sterk en eenvoudig uit te ontwikkelen idee is, dan wordt het een invuloefening.
Ja.
Dit is een mooi voorbeeld van iets wat op een plank blijft liggen. Kun je ook nog een moment herinneren dat alles gewoon van een leien dakje ging? Dat je eigenlijk bij elke stap denkt, dit gaat wel heel gemakkelijk.
Ja, ik geloof niet dat iets ooit heel gemakkelijk is gegaan. Dit blijft het blijft toch een moeilijk beroep.
Mm-hmm.
En het blijft elke keer een worsteling. Je moet elke keer terug naar het begin en helemaal die reis aangaan om weer iets te bedenken waarvan je denkt, dit klopt, maar het is nog niet origineel. Of het is heel origineel, maar het klopt niet. Of het is on strategy, maar ik voel niks. Of ik voel heel erg veel, maar hoe krijg ik dat nou on strategy?
Ja.
Dat zijn allemaal dingen die je gezamenlijk of in een team aangaat. En dat is en blijft een hard proces.
Ja.
Van hoe kun je nou, en er is veel meer clutter nu. Hè? Er is zoveel kanalen en informatie en entertainment enzovoort. Hoe kom je door? Daar heb je ook nog mee te maken. Dus ik kan me niet herinneren dat dat ooit heel makkelijk was.
Nee.
Hè, dat is altijd een worsteling geweest. Ja. En dat is altijd competitie geweest. En er is altijd... Ik heb ook wel eens meegemaakt dat we een idee hadden... Hoor, die we helemaal, helemaal af hadden. En dat je dan ziet, iemand anders doet het.
Ja,
hè?
Ja, heb ik ook eens gehad.
En er was ook nog eens een keer dat het soms was in een ander land. Maar dat je dan toch je wilde dan niet...
Nee,
je,
klopt.
Je,
ja.
En dan moest je Kill Your Darlings doen.
Ja, ja.
Toch weer opnieuw beginnen. 9 van de 10 keer weet ik wel, als iets afgekeurd wordt, of je keurt het zelf af, of het haalt de eindstreep niet, dat er toch iets komt wat misschien nog wel beter is.
Ja, dat is het ook.
En
dat is ook het voorbeeld misschien net van Brand New Day, dat oké, dan komt zo'n knip, hè, want om tal van redenen kan het dan niet. Ik kan me voorstellen dat bij jou dan ook zoiets is, oké, dan is het weer, dan is er weer dat plankenvel.
Natuurlijk.
Er is altijd een oplossing namelijk.
Tuurlijk, ik denk ook dat dit beroep ook een beetje... een hondachtig type trekt, hè? Niet een kat. Niet een reflectieve kat, maar een hond die graag achter stokken aanrent. Dus zolang er maar stokken worden gegooid, rennen wij er wel achteraan.
Als creatieve bedoel je?
Ja. Dus er wordt iets afgekeurd. Je zit in je auto of je op fiets terug naar huis. Je vloekt wat. En je bent op kantoor. En je hebt alweer de geest te pakken. En je denkt, hé, maar als we het zo doen. En je zit tegenover iemand en je ziet de ogen glimmen. En je denkt, hé.
Ja.
We hebben weer wat.
Ja,
ja, dat maakt dat opportunistische...
Klopt, dan ben je dat vorige alweer vergeten. Ja.
Ja. En dat is natuurlijk ook een menstype die aangaat op euforietjes.
Ja,
en niet klopt. Voor niet
dat ik kan ook nooit langer dan 1 dag balen van iets dat niet door is gegaan of een pitch die je hebt verloren. Want er ligt alweer een nieuwe kans. Is er nog een idee waarvan je denkt, dat heb ik altijd nog eens willen doen? Omdat het destijds ging er niet door.
Nou, ik heb dat niet in het idee van deze reclamecampagne zou ik nog een keer willen maken. Of zo. Ik heb het wel, wat ik wel heel erg leuk vind is om een nieuw product of een dienst in de markt te zetten.
Mm-hmm.
Vanuit een idee.
Ja.
Hè, dus waar ik de laatste tijd enthousiast van word is meedoen aan startups of scale-ups die nog in ontwikkeling zijn.
Ja.
Die zijn dus nog niet af, maar die kunnen we mede vormgeven.
Ja.
En daar is heel veel creativiteit voor nodig. Ander type creativiteit gaat vaak over positionering of over hoe raak je mensen wel.
Ja.
Product of dienst is er net in enige vorm, maar het vliegt nog net niet.
Ja, soms bedacht door een techneut of, maar die niet per se verstand heeft van communicatie.
Precies, maar een soort van intrinsiek vermoeden dat iets moet gaan werken.
Mm-hmm.
En dan is er een prototype. En daar is een moment, is een goed moment om ons type mensen in te zetten. Om te kijken van hoe kunnen we van een product of een dienst een merk maken.
Ja.
En een merk is natuurlijk een associatie in het hoofd van de gebruiker. Nou, en die type creativiteit, daar word ik laatst tijd heel erg warm van. Omdat je dan echt mee gaat bouwen.
Komt dat door de jaren, door de ervaring en de wijsheid en...
Denk ik. Ik denk dat je, als je langer dit vak doet, je iets minder geïnteresseerd bent in de uitingen.
Mm-hmm.
En iets meer de strategische kant op gaat. Ik denk dat dat een hele natuurlijke beweging is. Dus dat je iets meer naar de bron gaat. En je begon natuurlijk als een radiocommercial schrijver of televisiecommercial maker of social media expert. Maar je kruipt langzaam die voedsel chain naar bovenop van wie zit erachter? Wat is eigenlijk het centrale idee?
Ja.
Wat is het concept? Wat is de big ID? Wie zit er eigenlijk aan vast? Oh, dat is een merkensorganisatie. Hey, daar wil ik eigenlijk iets mee doen.
Mm-hmm.
Dus ik denk dat hoe langer je dit vak doet, denk ik voor mij, hoe meer je eigenlijk die voedselketen naar boven wil lopen, naar de bron toe wil gaan.
Ja.
Om te kijken of je daar een verschil kunt maken.
Ja, om toch weer even onderaan die voedselketen terug te komen. Wat zou je tegen al die creatieven willen zeggen die misschien nog een heel pad voor zich hebben en die ook tegen die muur oplopen van ideeën die niet door?
Ja, nou, bedenk crazier ideas. Laat je niet inlijven. Ik denk dat het grootste gevaar is. Als je op jonge leeftijd al in het systeem probeert te komen, ja, dan ben je het systeem.
Ja.
Terwijl dit vak en heel veel vakken hebben juist behoefte aan lunatics, hè? Aan weirdos. Aan mensen die er anders naar kijken.
Ja.
Aan mensen die niet bang zijn om mis te schieten. Want dan de 10 dingen die je bedenkt per dag, zijn er 8 totaal mis.
Ja.
Eentje niet eens half raak en eentje is raak.
Ja.
Maar dat betekent niet dat je de volgende dag moet besluiten om al die andere 8 niet meer te doen. En dat je alleen nog maar die ene doet.
Ja.
Omdat je daar weerstand op krijgt. Dus het systeem waarin jij over kunt overleven, waarin alles wat mis is uit het systeem moet worden gehaald, denk ik dat dat dodelijk is. Dus probeer een omgeving te zoeken waar je mag falen, 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 raakschieten, falen, 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 raakschieten.
Ja, dat is ook Wieden en Kennedy, wat ze hebben staan in hun kantoor. Veel harder.
Veel harder, ja, precies.
Blijf proberen, ja. En veel harder. Ja,
ja, en dat is denk ik de rol van een creatief die, en dat is tegenovergestelde eigenlijk van data en marketing automation. Hè, waar alles incrementeel raak wordt geschoten.
Mm-hmm.
Hè, dus dat gaat over incrementele verbetering. Je stopt er 1.000 euro in, je krijgt er 1.001 euro uit. En bij creatie...
Slechte return on investment, maar goed.
Ja, of ja. 2. Nou ja, gewoon, eigenlijk is marketing automation is heel
dat is
veel
het, ja.
kleine incrementele verbeteringen.
Ja.
Wel een sure bet.
Ja.
Creatie is natuurlijk een risicovol ding. En je stopt er 1.000 euro in. Het kan 1.000 euro blijven, kan 500 euro worden. Maar ook 20.000 euro worden.
Ja.
Intuïtie komt erbij kijken. Allerlei andere dingen. Dus daarom is het zo'n risicovol, maar heel interessant werkveld.
Ja.
Omdat je echt groot verschil kunt maken.
Precies, en de lange adem moet blijven prediken.
Ja.
En niet na 6 weken al zeggen, het werkt niet, stop er maar mee. Nee.
Ja, en er is ook no such thing as een ideale situatie. Wat je net schetste, ging het ooit makkelijk. Ik heb nog nooit een ideale situatie meegemaakt. Er is altijd iets waarvan je denkt, ja, als dit maar zo was, dan was het wel gelukt.
Ja, ja.
Ja, zo is het leven niet.
Ja.
He, je zit altijd in een met mensen die tegen zijn of die iets anders willen of die je niet verstaan of een tekort aan budget of... Nou,
precies.
Noem het maar op.
Ja, fijn David. Ik vond het een heel leuk gesprek. Dank je
wel. Ja, dank je wel. Ik ook.
Ja.
Leuk om er te zijn.
Heel veel geluk in de toekomst.
Ja, jij ook.
Dit was De Plank. En tenminste 1 afgeschoten idee heeft weer wat glans gekregen. Het heeft in ieder geval jou als luisteraar gehad. Leuk dat je luisterde. Als je het ook leuk vond, deel dan deze aflevering of laat een review achter. Dat helpt De Plank en alle ideeën die erop liggen om goed gevonden te worden. De Plank wordt gemaakt door Niek IJsbouts en het sounddesign is van Hielke Praagman. Heb je tips of misschien wel zelf een enorm goed idee dat ooit is gepresenteerd, maar finaal werd getorpedeerd? Mail dan naar tips@deplank.net.